Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 247 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En 247 betekent dat we bijna toe zijn aan aflevering 250. En aflevering 250, uit mijn hoofd zeg ik dat die op 20 januari wordt uitgezonden. Dat wordt de eerste waarbij u ook op YouTube bewegend beeld kunt zien van Bas Paternotte en van mijzelf. Want op Bas heeft echt 2-3 jaar lopen zeuren bij mij. Dijkgraaf, we moeten beeld. En ik zei, oké, Bas, jij gaat het regelen. Aflevering 250 is een mooi moment voor beeld. Maar nu moeten we het al nog even doen met onze zoetgevoicede. Nou ja, die van Bas. En nou, met onze stemmen dus. Ja. En we hebben het hele draaiboek omgegooid. Want Jantje Dijkgraaf die wilde per se in deze afscheidsspecial een fragmentje van TikTok van Femke Halsema laten horen.
Oude jaar, laten we afscheid zeggen negatief. Laten we het oudejaars.
Als je kijkt naar de onderwerpen die wij behandelen, dan hebben we Eddie van Heijem, NRC. Dan hebben we Sander Schimmelpennink, we hebben Wie het Duk. Ja. We hebben Eus, we hebben Halsema. Nou, ik noem dat een afscheidsspecial.
Als die mensen dat op Twitter staat, afscheidsspecial, denken ze, de nare jongens stoppen. En dan luisteren ze niet eens meer. Oudejaarsspecial, dat is.
Als de mensen denken, ze stoppen, dan denken we willen niet dat ze stoppen. We gaan nu naar petjeaf.com, nare jongens, en we worden abonnee voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. Dan krijgen ze dus 2 maanden gratis. Want de mensen willen niet dat we stoppen, Bas Paternotte. Mensen willen dat we doorgaan en dat we met beeld komen. Maar goed, geen Halsema.
Ik noem hem de oudejaarsspecial.
Ja, moet jij weten. We gaan luisteren naar Eddie van Heijem.
Ik had geen plan B. Dit was echt waar we voor gingen. Daar heb ik alles voor aan de kant gegooid.
Gaat u het missen, Den Haag?
Zeker. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo is. Er is een leven na Den Haag. Ik bedoel, mijn levensgeluk hangt er niet van af. Goedemorgen. We zijn hier in de Gift City. Een plek waar een café is, een tweedehands kleding, meubelzaak. Maar waar ook mensen die even uit het arbeidsproces zijn geraakt, doordat ze ziek zijn of arbeidsongeschikt of wat thuisproblemen hebben, een beetje op adem kunnen komen en weer de weg naar de toekomst kunnen uitstippelen. Een hele mooie plek, heel veel vrijwilligers actief. Dacht mooi om hier elkaar te ontmoeten.
Er hangen wat foto's.
Ik zie het.
Valt er al iets op of is er?
Het gaat over het afgelopen jaar, mijn politieke jaar, wat een bewogen jaar is geweest. En ik hoop daar iets over te kunnen vertellen.
Nou, dat gaan we per foto doen. En als u wil, mag u al een foto pakken van het lijntje.
Dan begin ik met mijn thuisgrond.
Kijk, heel goed.
Ja. Dit was Prinsjesdag 2024. Maar ook een bijzonder moment om dat samen met je vrouw te kunnen meemaken. Kijk, dit werk is mooi om te doen, maar het is ook wel belastend. Je bent weinig thuis en je kan het alleen doen met het volledige steun van je thuisfront. En het is leuk als je vrouw dan ook even deelgenoot kunt maken van zo'n bijzondere gebeurtenis.
U bent nu iets vaker thuis. Is uw vrouw daar dan blij mee of zegt ze, nou Eddie, ga maar weer eens de deur uit?
Nee, ik geloof dat ze daar ook nog wel blij mee zijn. Dat ik weer iets vaker aan de ontbijttafel zit en zelf kan koken, om maar wat te noemen.
Van onze belastingcenten.
Kijk, het is goed om even afstand te nemen en weer tijd voor reflectie in te bouwen en om vervolgens weer een stap vooruit te zetten. Want ik ben er al wel achter. Thuis zitten is niks voor mij.
Eddie Piemel. Wat ben je toch een trieste lul, hè?
Aan Pieter hebben we te danken dat we er zaten. Dat we begonnen zijn met deze beweging. En ik denk ook dat die de vinger op de zere plek heeft gelegd, op een aantal zere plekken in de Nederlandse politiek, waar heel veel mensen zich door aangesproken voelen. Het contact met hem is gelukkig nog altijd goed. Hij is actief ook betrokken, weer bij het denken over de vervolgstappen die we als beweging zetten. Maar dit was natuurlijk een heel pijnlijk moment. Dat afscheid moeten nemen van een actieve rol in de politiek is een heel pijnlijk moment.
En dan denk je dus, Bastiaan Paschier Paternotte, wat een volstrekt onschuldig huis, tuin en keuken rubriekje van een of ander YouTube-kanaal. Mm. En dan zit op het eind zit de ellende voor Nederland er toch weer in gebakken. Hij is niet weg. Hij is nog bezig. Pieter Omtzigt en alle respect voor jouw billenmaat Chris Alberts, die specialist kleine kansloze partijen is. Die dan zo'n podcast helemaal gaat zitten afluisteren om te kijken of er nog nieuws in zit. En het nieuws was dus, Pieter Omtzigt is bezig met de toekomst van NRC.
Ja, ongelooflijk.
Terwijl in deze afscheidsspecial moeten we toch vooral zeggen, het was misschien mooi. Het is dramatisch afgelopen. Time to say goodbye.
Het is zo ontzettend pathetisch, die NRC'ers. Maar ze hebben dus ook echt zo'n nahulp nodig. En Nicolien van Vroonhoven, ja, afgelopen kerst, met een groot interview in de Volkskrant. Nou, nu Eddie Piemel. Ik weet niet, waar kwam het filmpje vandaan? Ja,
volgens mij van een of ander regionaal kanaal in het oosten van het land of zo.
Ja.
Maar dat inderdaad, moet je aan Chris Albers vragen, hoor. Die heeft daar tijd voor.
Ja, maar Chris Albers, hij volgt dat inderdaad. En had wel interessant inzicht deelde die met zijn lezers. NRC gaat ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in verschillende gemeentes. Alleen, als deze club, wat Van Heijem ook zegt, van we zijn zo betrokken en Pieter doet mee, bla 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 bla. Het zijn allemaal no-no's die op die lijsten van de gemeenteraad staan. Terwijl er ook dat zou je ook kunnen laten doen door oud-Kamerleden. Hè? Als ze allemaal zo betrokken waren bij NRC, waarom gaan die niet op de lijst staan van de gemeentes waar ze meedoen? Dus die hebben het al een beetje laten vallen. Dus de harde kern van NRC heeft NRC eigenlijk al laten vallen.
Ja.
Dus dit is ook allemaal weer cosmetisch. En het is gewoon een uitgesteld drama waar ze nu mee bezig zijn.
Ze gaan toch in de gemeenteraad ook geen zetel halen?
Ze gaan de gemeenteraad ook geen zetels halen. Tenzij ze dan, weet ik, van een of ander dorp dan misschien een populair. Maar ze doen bijvoorbeeld niet eens mee in Enschede. Nee. Hè? Dat is de Heartland. Dat is gewoon de stad van Omtzigt. Ja, dat zou je toch verwachten. Dan doen ze daar toch mee in de gemeenteraad. Maar dat durven ze dan natuurlijk weer niet aan. Want stel je voor dat daar dan een of andere idioot wordt verkozen. Die zich dan gaat afscheiden van NRC. Ja. Dan zou dat gebeuren in de stad van Pieter Omtzigt. Dus daarom hebben dus ze vertrouwen. Ze hebben er zelf, geloven ze er niet eens in. Maar, en toch gaan ze dit soort kulverhalen houden. Dus ik heb echt iets van Eddie Piemel, gast. Leg je er gewoon fucking bij neer. Laat het gaan.
Ja, maar dat gaan ze niet doen.
Nee, het is waanzin. Ja.
Maar hoe kan dat nou, Bas? Kijk, want ik zei tussendoor eventjes van onze belastingcenten, hè, zitten we vaker aan het ontbijt. Maar zitten we gewoon wel met een mannetje of 24, 25, zitten ze lekker wachtgeld te trekken daar.
Hè? Ja, ja.
En die arme medewerkers die ze allemaal hebben aangesteld en die dachten, nou ja, wij worden een paar jaar medewerker en dan zitten we bij de volgende keer als we 50 zetels halen allemaal ook in de Kamer.
Ja.
Ja, die zitten ook allemaal lekker op de WW.
Ja.
Dus minstens 50 man zit gewoon van gratis geld. De kerst thuis, oud en nieuw thuis, de hele maand januari thuis, februari thuis.
Ja.
Van onze belastingcenten.
Ja.
En als je nou misstanden wil benoemen, is toch wel een van de misstanden dat Kamerleden dat die een veel riantere wachtgeldregeling hebben dan gewone werknemers.
Ja.
Om maar een voorbeeld te noemen. Die misstand horen we Pietertje Omtzigt niet over. Daar denkt hij niet over mee.
Ja, maar goed, dat is de hele wachtgelddiscussie. En kijk, want zonder wachtgeld dan krijg je ook geen goede politici natuurlijk. Dus dat, hoe dat nou allemaal.
Nee, maar dit waren ook geen goede politici. Dus met wachtgeld.
Nee, maar
ook
dat
niet.
Is het risico. Dat is het risico. Hier, want je hebt ook allemaal PVV'ers die op wachtgeld. Ja. Iedereen zit op wachtgeld. Iedereen in de politiek heeft recht op wachtgeld.
Hey, en dan heb ik het nog niet eens over de kosten van de geestelijke gezondheidszorg gehad die hier nog uit voort gaan komen. Of volg je Suus online niet meer?
Oh god, is ze weer ingestort?
Ze is ze is nog steeds bezig met haar systeem om alle filmpjes online te krijgen.
Ja, maar
een van de mooiste bewijzen dat ze gewoon knetterknijter autistisch is, is dat ze in van alle commissies de sprekerslijsten aan het maken is.
Okay.
Handmatig. Dus zij vertrouwt niet de notulen die worden gemaakt. En de verslagen, of hoe het ook allemaal heet, bij commissiedebatten.
Ja.
Maar ze gaat dus zelf alle commissiedebatten... haar Excel-sheet staat een deel van op Twitter, als je me niet gelooft. Bij alle commissiedebatten gaat ze kijken wie er nou echt waren. Dus ze gaat niet de presentielijsten invoeren in Excel.
Ja.
Wat ook al tamelijk kansloos is, of wat je door AI moet laten doen.
Ja.
Maar ze gaat dus alle commissiedebatten nog een keer kijken. Wie zit er allemaal en praten ze wel?
Jezus Christus,
ben je dan gestoord of niet?
Een bizarre vrouw is dat, zeg.
Knetter, knijter gek. Ja,
en heeft ze alle verdienmodel eraan gekoppeld?
Nou ja, buymeacoffee.com.
Oké.
Maar ja, en ze heeft natuurlijk een waarjong, dat kan niet missen.
Ja, maar
dat weet ik niet, dat is een vermeende waarjong, laat ik het zo zeggen.
Maar ze doet dus dubbel op. Debat direct na, eigenlijk.
Ja. En dan gaat ze dus onthullen Welke, uiteindelijk komt eruit dat zij aan het eind van het jaar kan onthullen welke Kamerleden het meest ontbraken bij commissiedebatten van de commissie waar ze in zaten.
Ja.
Ja. Who fucking cares?
Ja.
Laten we het zo zeggen. Dat is leuk als je dat doet op de eerste dag van het kerstreces.
Ja.
Maar dat is niet leuk als je daar in maart een keer mee komt omdat je handmatig alle debatten moet. En ga godverdomme achter de kassa bij de Jumbo zitten, denk ik dan.
Ja.
Maar dit is wel iemand die van Pieter Omtzigt hoop heeft gekregen. Want ja. ze hebben haar een werkervaringsplaats aangeboden en bij gebleken succes mocht ze blijven.
Ja.
Stage, kan je ook zeggen.
Ja.
Nou, en dan loopt ze daar vanuit die Tweede Kamer al die filmpjes te pushen.
Ja.
Toen maar nog alleen van
NRC'ers. Is wel een uitzonderlijk geval. Hè? Dat had Pieter Omtzigt ook niet van tevoren kunnen bevroeden, dat hij tegen zo'n brok waanzin zou...
Nou, ik denk dat hij juist zichzelf herkende in haar.
Dat weet ik niet. Ik denk,
nou, dit is asperger to the max wat we hier zien.
Ja, maar zij is echt gek. En Pieter is een beetje gek, maar zij is gek.
Pieter Omtzigt bemoeit zich nog met de toekomst van de partij NRC.
Ja,
ben je gek of ben je gestoord?
Dat zegt Eddie Piemel, zegt dat.
Maar jij gelooft het niet.
Als Eddie Piemel echt had gewild of als Pieter Omtzigt echt zich met de toekomst van NRC had bezig gehouden, dan had hij als lijstduwer op de lijst gestaan. Want dan had hij geweten dat ze misschien nog één zetel in de Kamer hadden gehad en hadden ze recht gehad op subsidie, dit en dat, bladibladibla, ga maar door. Dus ik geloof helemaal gereed van dat Pieter Omtzigt heel druk samen met Eddie van Heijem aan de toekomst van NRC aan het werken is. Daar is Pieter helemaal niet mee bezig. Pieter was wel lekker aan het twitteren trouwens. Hij zat vroeger in de Raad van Europa. Hè? Dus
ja.
Niet de Europese Raad, maar de Raad van Europa. Dat is ook een soort EU. Alleen er zitten nog veel meer landen op het Europese vasteland. Of hoe noem je dat? Nou ja, goed. Ons werelddeel,
ja.
Die zitten ook nog eens in de Raad van Europa. En daar maakte Pieter ook onderdeel van uit. En hij zat in een fractie van ChristenDemocraten, waarvan de fractievoorzitter, een meneer Axel nog wat, nou, naam weet ik
een
niet
Duitsert.
Meer, betrokken was bij een corruptieschandaal met Azerbeidzjan.
Ja. En is Pieter, opgepakt,
dat,
toch?
Ja, Pieter die heeft daar toen werk van gemaakt.
Ja.
Dat is een van de vele anticorruptiedingen die Omtzigt heeft gedaan. Hij heeft zich ook met Malta en zo bezig gehouden. Waar een vriendje van Frans Timmermans betrokken was bij moord. Heel ander verhaal.
Ja, ook interessant.
Maar goed, die vent die werd vervolgd. Hij is inmiddels op hoge leeftijd 80. Hij heeft zichzelf dement verklaard. Die Duitse. Hij zat toen in een kliniek. En hij is vorige week in die kliniek gearresteerd. En Pieter die vindt dat natuurlijk allemaal prachtig. En is er lekker over aan het twitteren.
Ja.
Dus volgens mij is Pieter helemaal niet zo actief bezig met de NRC opbouwen. En als hij slim is, gaat hij dat ook niet doen. En dan helemaal niet met Eddie Piemel.
Nee.
Met zijn kweelverhaal.
Pieter is gewoon lekker een beetje aan het wandelen en zijn eigen successen rond aan het pompen op Twitter.
Nou ja, dat wens je Pieter wel toe. En
een functie elders eigenlijk.
En een functie elders. En waar hij lekker kritisch kan zijn. Want, ja. Want je ruikt aan alles dat die oude Pieter Omtzigt, hè, waar wij allemaal gek op waren 10 jaar geleden al. Hè, toen hij gewoon nog CDA-Kamerlid was. Die kritische Pieter Omtzigt. Die corruptieschandalen aan de kaak stelt en dergelijke. Dat proefde hij een beetje door die tweet heen. Dus ik hoop dat Pieter die weg terugvindt. Dat hij weer beter wordt. En dat hij een baan vindt waar hij dat kritische kan doen. En zo ver mogelijk weg blijft bij NRC.
Ja, en van de televisie.
Ja.
Oké, nou, mooi. Bas, dan voor we naar Halsema gaan wil ik even... Want dit is de afscheidsspecial. Er zijn een paar columnisten die ik zat ben.
Mm.
Eus natuurlijk, maar dat is al een paar jaar. Eus had vandaag weer geen eindredactie van zijn vriendin gekregen. Mm. Er staat weer een dramatische column in het Algemeen Dagblad.
Ja, ik heb hem gelezen en ik heb dus geen aantekeningen gemaakt. Ik ben gewoon nu al vergeten waar die column
was. Ja, ik ook. Maar hij was weer dramatisch slecht geschreven. Echt, als je vraagt aan Cloud of ChatGPT of Grok... Ja. Van wil je even, is dit een column van een middelbare scholier die een schoolopdracht kreeg of van een professionele columnist?
Oh ja, dus... hier, ik weet echt, of we hebben jonge mensen dementie Of het is in de hoeveelheid bagger die darters moeten incasseren bereikte. Daar ging het over. Ja. Ik heb dit echt vanmorgen ter voorbereiding gelezen. Ja. Omdat ik in het draaiboek...
Dat is een onderwerp uit 1983 ongeveer. Ja, toen darten voor het eerst op tv was.
Ongelooflijk.
En Raymond van Barneveld nog zijn haar liet bijvullen, zeg maar.
Ja. Ja. Raymond dronk toen nog gewoon 10 bakootjes.
Ja. Maar Bas, het was zo slecht geschreven. Echt. Ja. Normaal dat die Anna van der Bremen, die vriendin van hem, die kijkt dat altijd na. En die is eindredacteur bij de Volkskrant, geloof ik.
Ja.
Maar als die er dan niet is, of die denkt, nou ja, weet je, op wie welke krantenlezer leest op 30 december tijdens de oliebollen inkopen of bakken nog de column van Eus laat zitten.
De column is ook heel makkelijk samen te vatten. Het gaat dus over de darters, er zijn van een kampioenschap gaande. En
TK.
Nou, kijk eens aan. En één of twee darters die worden ontzettend gepest op social media.
Omdat ze dik zijn.
Omdat ze dik zijn. En nou goed, er zijn zoveel dikke darters, maar goed, oké.
Nee, steeds minder.
Maar, Akiol die schrijft er dus een column over. En dan komt het eigenlijk op neer van, ja, onze hersenen zijn een slaaf geworden van algoritmes. Bla, 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 bla. Maar gelukkig is er buiten social media ook nog een echt leven. En dat wenst hij dan die darters toe. Dat ze stoppen met social media en meer genieten van het echte leven. En dat is dan je column, Eus. What the fuck, man? Dat is een meisjescolumn uit de Tina of zo. Van, er is toch zoveel anders dan social media. Rot toch op, man. Ongelooflijk.
Darters blijven van social media, zeggen ze dan. Ja. Terwijl die darters klauwen met geld verdienen dankzij social media. Ja, maar goed, dat er zeiden. En weet je, als je dik bent, weet je het ook wel van jezelf. Zo dik als de betrokken darters. Maar... Ja. Maar het uiterlijk van darters is dus inderdaad uit de begintijd. En dat is van Barneveld. En dan hebben we het echt over de jaren 90. Hè? Dat Raymond van Barneveld in opkomst was. En dat er dan door serieuze columnisten juist... werd er dan geklaagd, darten is geen sport... want kijk maar hoe ze eruit zien, die lui.
Ja.
Dus de Jan Mulder-achtige types uit die jaren... Die vonden toen juist dat het geen sport was. Nou, ik kan je vertellen, ik heb ook een dartboard gehad. Het is absoluut een topsport, als je dat kan.
Ja, je weet, ik heb in Den Haag, daar had je...
Dat kampioen van Den Haag, Bas.
Nee, dat niet, maar toen ik in Den Haag woonde, begin deze eeuw, toen kwam ik in het café waar ook gedart werd, waar Raymond ook dart af en toe.
Ja.
Dus toen kwam het wel heel dichtbij. Dus ik heb op hetzelfde bord als Raymond van de Boogaard gedart.
Van Barneveld.
Van Barneveld. Raymond van de Boogaard is een oud NRC-journalist. Jezus. Van Barneveld. Maar wat ik nog wel weet, is dat van Barneveld... 10 bakootjes tijdens een WK... of tijdens één pot, een set, ik hoe het heet.
Set en een wedstrijd.
Nou ja, en uiteindelijk is hij daarmee gestopt... en hij nam ook een mental coach... en dat werd dan breed uitgemeten in de bladen. En volgens mij heeft hij toen eigenhandig... die dartsport een beetje proberen...
In Nederland heeft hij het groot gemaakt.
Maar ook te professionaliseren. Ja. Dus het echt uit dat café-circuit... getrokken en ook een beetje op zichzelf. Maar sowieso had Van Barneveld ook aanleg voor depressie of zo, geloof ik.
Nog altijd.
Maar ik vond het wel interessant dat hij wel die dartsport... eigenhandig in Nederland groot heeft gemaakt en geprofessionaliseerd. Ja. Terwijl het in Groot-Brittannië natuurlijk al 1000 jaar een echte professionaliseerde.
Als ik moet kiezen tussen een dartwedstrijd kijken in de eerste ronde van het WK... En dan lopen er echt nog een paar prutsers bij. Of een column lezen van Eus. Dan ga ik 3 uur daar te kijken.
Oh ja, absoluut. Absoluut, ja.
Maar goed, je had een goed bruggetje naar neerbuigende columnisten. Wilfred Gené die heeft zo'n podcast. Zolang het leuk blijft of zo. Waarin die mensen interviewt, zolang het leuk blijft.
Ja, leuk.
Goed bedacht. En dat zat afgelopen week 2 uur en 3 minuten. En dat is op Toon F. van Dijk naar volgens mij het langst. Zat daar onze vriend Sander Schimmelpenning.
Oké.
En ik heb het eind heb ik voor jou geknipt.
Nou, dit is geen open sollicitatie, hoor.
Nee, maar
zo niet uit Zweden terug voor jullie
tafeltje. Nee, zo bedoel ik het ook niet, maar ik zou het helemaal geweldig vinden... als jij en vier keer samen in de uitzending zouden zitten.
Ja, ik zou de popcorn pakken en ik zou het heel graag doen. Alleen dat wil hij niet, omdat hij natuurlijk... Hij weet dat ik me dan ga voorbereiden en hem confronteren.
Ga je voorbereiden?
Ik ga mij dan wel... Dan ga ik voor mij voor het eerst voorbereiden. Dan ga ik hem confronteren met al zijn leugens. En dat zijn er zo ongelooflijk veel... dat je serverruimte moet bijkopen bij SBS. is om dat allemaal te registreren.
Oké, ik vrees dat het niet gaat gebeuren als ik zo hoor.
Nee, nou, dat denk ik.
Kijk Bas, je kan negatief het jaar uitgaan. Van Schimmelpenning, zijn kunstje kennen we nu wel. Maar je kan het ook positief zien. Hier ligt dus een handdoek van Sandertje Schimmelpenning. En die zegt tegen Wierduk. Wierduk, pak deze handschoen. Pak deze handschoen op. Wij gaan samen bij Vandaag in Zuid zitten. En we gaan de verbaalde strijd aan. En dan denk ik, Bas, dat vind ik een goede uitnodiging van Sander Schimmelpenning.
Ik wil dat zien.
Ja.
Dan maken we een hele special van.
En als Wierduk dat niet doet, dan zou ik dat eigenlijk laf noemen.
Ja. Ja, goed punt.
Dus verder was het weer zo'n, begreep ik, van Arthur van Amerongen, die ook tijd heeft voor dit soort dingen. Begreep ik dat hij weer dingen riep als woke is bedacht door extreem rechts. Dus de typische Sander Schimmelpenning onzin. Maar dat Wierduk en hij, dat moet ze op woensdag doen. Dan is Schijper niet. Die houdt niet van te veel ruzie en serieus.
Nee.
Maar dan moeten ze gewoon zeggen, nou, woensdag hebben we ook niemand aan de bar. Gewoon twee gasten en Derksen en Gené. En laat ze maar verbaal knokken, die twee.
Ik hoor een poes op de achtergrond.
Ja, dat klopt. Die miauwen bij ons als eten willen. En de deur zit dicht naar het eten.
Wat schattig.
Ja,
ik vind het echt een ontzettend goed plan. Nou ja, jij houdt voor ons de social media in de gaten. Is er al wat reuring over? Wordt er al gezegd, Wiert, ga je in debat met Schimmelpenning bij Vandaag in Zuid zitten?
Nee, dit zat
leeft
dus
het al?
Dit zat dus aan het eind van die 2 uur en 3 minuten. Mm-hmm. En geen hond luistert natuurlijk zo'n hele podcast af. Dus wij gaan het nu in de Nare Jongens podcast bekendmaken. Wij gaan het pluggen op onze socials.
Ja.
En dan zeggen we gewoon, dit wordt gewoon de fight of the century. Sander, SS tegen WD.
Ja.
En dan
de main event.
Ja.
Dat moet John de Mol ook interessant vinden.
Ja, natuurlijk. En Sander, die zei net al van, de service bij SBS moet worden uitgebreid. Dus zij verwacht er zelf heel veel van.
Ja.
En de vraag is natuurlijk, Bas, waarom gaat het wel of niet gebeuren? Want Gené zegt op het eind, het gaat niet gebeuren. Bedoelen ze nou dat wie het laf is?
Nou, Wiert, zeg het maar.
Ja, ik ben
ze
ook
kennen
wel
elkaar wel, hè? Want ze zijn samen op die Sidi-reis zijn ze naar Israël
geweest. Tegelijkertijd?
Tegelijkertijd, ja. Ze ook een foto van ze, dat ze heel gezellig samen aan het drinken zijn.
Net als voor mij en Chris Klomp zo'n foto.
En zo, nee, maar dat zegt Schimmelpenning zelf ook. Van, ik heb ontzettend leuke tijd gehad met Wiert in Israël.
Ja.
Dus ze hebben daar, het is daarna pas misgegaan. Dus nee, ik zou dat toejuichen. En ik neem aan dat Wiert niet bang is voor Sander Schimmelpenning.
Dat zou wel heel raar zijn als de grote Wierduk.
Als de grote Wierduk
bang is
voor
die blater uit Zweden.
Voor Sander 1,73 meter Schimmelpenning. Ja.
Ja, want Wiert is groter in het echt dan hij lijkt op tv. Ja, nee, serieus. Ja. Dus Wiert steekt wel een halve kop boven Sandertje Schimmelpenning uit. Dus misschien moet er dan om het level playing field te maken, dat Sander Schimmelpenning dan een kussentje in zijn stoel krijgt.
Ja.
Dat ze net zo groot zijn.
Hoe zit dat nu met de tv? Want ik zag gisteren naar de Hanslers. Ik heb het niet gezien, maar ik zag de aankondiging dat het Oranje Show, of hoe heet ze?
Ja, Helene Hendricks.
Helene Hendricks. Maar hoe heet haar show dan?
De Oranje Winter, zal het wel zijn.
Oranje Winter?
Ik kijk daar niet naar. Want,
nee, ik kijk er ook niet naar. Maar dus er is nu geen Vandaag in Zuid.
Nou, ze hebben even 2 weken vakantie, volgens mij.
Twee weken vakantie?
Of misschien wel 3, weet ik veel. Maar.
Nou ja, dan kunnen wij als Nare Jongens oproepen van Wiert.
Gaan
met die banaan. En dan de eerste uitzending gelijk. Sander Schimmelpenning.
Eerste woensdag. Want Gijp moet er niet woensdag bij zijn. En Boekenstein ook niet als applausmachine voor Schimmelpenning op de stoel. Gewoon niemand op de stoel, alleen die twee aan tafel met Derksen en Gené.
Ja.
Nou, laat het maar. En Derksen is natuurlijk fan van Wiert en Gené van Schimmelpenning. Dus laat het maar knallen, John de Mol.
Ja.
Ik heb er zin in. Jij ook.
Ik vind het ontzettend goed plan. Ja. En ik zou er ook absoluut naar kijken. En het wordt ook een kijkcijferhit voor voor Vandaag in Zuid. Ze gaan ook heel veel Volkskrant-lezers trekken. Hè? Want de Volkskrant heeft met hun ombudsvrouw, ik ben de naam kwijt. Nee, ik weet echt niet hoe ze heet. Die heeft dus een heel stuk geschreven. Hè? Voert Sander Schimmelpenning en hetsen tegen Wierduk. Nou, dat kan allemaal ter sprake komen. Dus dan pakt John ook nog eens die Volkskrant-kijker mee. Dus dat wordt historische tv. 1,5-2 miljoen kijkers, net zoals vroeger.
Ja. Ja, ik heb er zin in. En, maar ja, even nu serieus, gaat Wierduk het doen of niet?
Ik denk dat, dat Wiert het niet aandurft, als ik heel eerlijk ben.
Nee, ben ik met je eens.
En dus, ik kan niet precies uitleggen waarom. Of, het is geen luiheid, denk ik. Want Wiert die is heel veel in staat om zich voor te... Omdat hij kan, hij weet wel waar het dan over zou kunnen gaan. Maar Wiert durft het denk ik niet aan voor de onverwachte momenten. Dat Schimmelpennink dan met iets komt wat hij niet heeft voorbereid.
Ik denk dat Schimmelpennink veel scherper is in het zuigen.
Ja.
En dat hij Wiert het bloed onder de nagels vandaan houdt. En dat Wiert dat voorziet. En
oh Wiert... god, ja, want Wiert is natuurlijk laatst weggelopen bij Ronnie Palatje bij dat EO-programma.
Nou ja, goed, maar daar had hij ook volkomen gelijk in. Maar nou, bij Schimmelpennink...
nou, wacht eens even. Jawel. Dat is wel vergelijkbaar.
Nee, want je kan het niveau van die muts, hè, die echt gewoon onzin zat te vertellen, kan je niet vergelijken
dat
met dat van Schimmelpennink.
Zij deed een heel makkelijk trucje. Ja, dat is waar.
Zij zat echt te liegen. En dat geeft niet als Schimmel. Kijk, dat met Schimmelpennink. Of er loopt er eentje boos weg. Goeie tv.
Ja.
Ze vallen elkaar aan het eind van de rit in de armen. En
ook goede met elkaar eens.
Ook goede tv. Ja. Of er vallen stiltes. Ook goede tv. Ja. Of Wierduk slaat hem voor zijn muil, die kleine. Ook goede tv.
Ook goede tv. Ja.
Nou, of Sander Schimmelpennink haalt Jaap Racer maar erbij. Omdat hij het niet alleen af kan. Ja. Ook goede tv. En dan komt Kim Kutter met die drie kutkinderen die altijd in al die
filmpjes. Nog betere tv,
Het is hoe dan ook goede tv.
Ja.
Ja, en als Gené dan loopt te slijmen bij Schimmelpennink en Derksen bij Dirk, dan gaan Gené en Derksen misschien ook nog oorlog maken.
Ja.
Ook goede tv.
Ja.
Dus het is gewoon aan alle kanten goede tv.
Maar het
en
gaat
je spaart,
niet gebeuren,
je spaart 1500 euro aan Boekenstein op de kruk uit. Maar het gaat niet gebeuren omdat, zei je?
Omdat Duk er niet aan durft.
Dat denk ik ook.
Nee, precies. Ja. Okay.
Dus Wiert?
Ik heb trouwens ook nog ter voorbereiding de column van Schimmelpennink gelezen.
Ja, maar die eindigde weer heel raar, zag ik.
Uit het niets zegt hij van, oh ja, en we moeten de Verenigde Staten van Europa worden.
Ja, volt.
En het ging over Zweden. Maar weet je wat zo grappig is? In Zweden hebben ze dus geen euro.
Nee, en nog wel meer dingen niet die wij hebben.
Ja, nee, maar de Zweden die hebben dus een referendum gehouden, zij wel, in 2003.
Ja.
Want ze zijn sinds eind vorige eeuw zijn ze al lid van de EU. Alleen toen kwam dus de euro en toen zeiden de Zweedse mensen, dat waren toen nog PvdA'ers, zeg maar.
Ja.
Die zeiden van, we willen helemaal geen euro. Toen hebben ze een referendum gehouden en toen kwam er dus uit, er komt geen euro.
Nee.
Dus dan heb je straks de Verenigde Staten van Europa. Alleen Zweden doet daar niet mee met de euro. Nou, lekker gewerkt, Schimmelpennink.
Ja, Denemarken ook niet. Ja. Nee, maar het grappige is dat hij bang is dat de rechtse... je hebt de sociaaldemocraten en hoe heet die andere? Volksdemocraten.
Ja, dat is die rechtse.
Ja, dat is de PVV van Zweden. Te makkelijk gezegd, maar even voor de shortcut. En hij is gewoon doodsbang dat die volksdemocraten dat die de grootste worden.
Ja.
Ja, en hoe voorkom je dat? Ja, dan maak je er één grote Verenigde Staten van Europa van.
Ja.
Maar het kwam echt helemaal uit het niets. Het kwam opeens het Volt-standpunt. Dus hij is D66-plugger.
Ja.
Hij maakt podcastjes voor D66. Maar hierin gaat hij... En zo stellig zegt D66 het helemaal nog niet. Nee. Maar Volt wel. Dus,
het is een beetje overeenkomstig met Akio wat we net zeiden. Ze hebben zich oude jaar, nou, we maken wel even een makkelijk kolompje.
Ja.
Hou ik niet van.
Nou, ik heb het vandaag ook gedaan. Dus,
ja?
Ja, Esther Mirjam Cent van de PvdA.
Dat is geen makkelijk kolompje. Dat is toch een serieuze kwestie waar wij al weken mee bezig zijn.
Jawel, maar dit kost je niet heel veel moeite om op
een rij
te zetten.
Maar je levert wel. Je levert wel.
Dat is waar.
En dit is niet leveren. Wat
en overigens ben ik juist
gedaan.
Tegen de Verenigde Staten van Europa. Maar goed, dat terzijde.
Ja, nee, ik bedoel het leveren van een goede kolom.
Ja.
Of een goed verhaal, een leuk verhaal.
En
Akiol heeft er met de pet naar gegooid... Met zijn uitgekoude darterskolom. En Schimmelpennink die gooit helemaal aan het eind nog even een boosmakertje erin. In de hoop dat mensen er boos over worden.
Nou, dat gaan we echt niet doen. Nee, we zijn juist blij met zo'n initiatief bij Gené in de podcast.
Ja, precies. En daar gaan wij...
Hoe noemde je dat nou? Fight of the Century, zei ik. En toen zei jij?
De main event.
Oh, de main event.
De main event, ja.
Oh, ik heb er zo'n zin in. Wiert! In de benen, jongen.
In de benen,
binnen een jaar ga je met pensioen. 22 december 2026 krijg je AOW. Nog één keer knallen voor je van Trace gaat trekken. Kom op.
Ja.
Ik wil het zien. Nee, maar even serieus. Het is een stuk makkelijker om bij het nieuws van de dag te gaan zitten en thuiswedstrijdjes te spelen 3 keer per week. Dan dat je bij Vandaag in Sijt tegenover Schimmelpenninck en Gené komt te zitten. Laten
je
we weet,
ja, maar je schrijft tv. Wiert schrijft tv-geschiedenis. Ja. Als hij dit gaat doen met Schimmelpenninck.
Ja, eens. Nou, ik denk dat het net zo afloopt als met het mailtje over zijn afkoopsom bij Elsevier.
Dat we er niks van,
dat we er niks van gaan horen.
Nee, nee, nee.
Hey, ik heb in het draaiboek gezet om jou te pesten. We gaan Amsterdam afzeiken, maar dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel even luisteren naar een van de memorabele filmpjes die vandaag dit jaar is gemaakt met Femke Halsema. Ja. En die onderschrijven waarom we afscheid moeten nemen. We, die stad, afscheid moet nemen van die burgemeester. Jij moet alleen maar luisteren en je moet aan het eind van de rit zeggen waarom ik vind dat dit filmpje alleen al aanleiding is om dat mensen eruit te flikkeren.
Ja.
Je bent kok ook, hè?
Ik ben nepkok. Ik heb nooit in de keuken gestaan. In een restaurant. Nee.
Je bent gewoon iemand die van eten houdt.
Zoiets.
Ik heb wel honger.
Ja. Nou, laten we die erbij pakken. Dit is je lievelingseten.
Het is lievelingseten hier in de buurt.
Ik heb de hete kip met kous meegenomen. Maar ik heb ook de barbecue chicken. Maar goed, we zitten hier voor het 750 jaar bestaan van de stad. Bruist dat nog hier binnen?
Ik denk dat we allemaal wel een beetje moe zijn. Zo. Dus ik ben ook wel weer blij als we straks 751 jaar bestaan.
Is dat chaos achter de schermen?
Nee, het is best een geoliede organisatie. Maar het feest op de ring was wel nu zo'n een stukje. Ja, toen ik s'avonds laat thuis kwam, ik moest wel even echt een paar glazen wijn weg.
Ja, serieus?
Ja.
Heb je dat van vaak opluchting als burgemeester?
Ja, ik heb dingen wel vaak dat brengen. Ik even...
Maar is dit een vaste prik?
Ik vind dat ik het zo 1 keer in de week van mezelf mag. Want als ik het elke lunch doe, dan groei ik natuurlijk licht.
Ja, ja, goede keuze.
De barbecue kip tussen dan.
En is burgemeester zijn iets waar je altijd van gedroomd hebt?
Maar...
Wat wilde je worden als kind?
Filmster.
Filmster. Toch een beetje gelukt.
Nou, ik had toch iets anders in mijn hoofd.
Maar
daarbij
wel de spotlight.
Nee, maar een publiek, burgemeester word je niet om in de spotlight te staan. Dat... Mensen als je in de spotlight staat, ben je er niet blij mee.
Je doet het natuurlijk als burgemeester of überhaupt iemand met dat soort posities nooit goed. Nou, wel goed, maar...
Hij is heet.
Is hij heet? Zeg, nee, maar is natuurlijk dat... altijd of iemand wat te klagen. Is dat iets wat je
zeker
moeilijk vindt?
Zeker Amsterdammers kunnen zo goed klagen. Daar kan ik eigenlijk wel heel goed tegen. Je kunt ook trouwens dat mensen heel vaak gelijk hebben.
Maar is dat moeilijk om daar dan praktisch gehoor aan te geven?
Ja, want ik ben natuurlijk lang niet voor alles verantwoordelijk.
Iedereen die schiet de messenger, maar eigenlijk ligt die veel breder.
Ja, tuurlijk.
En gebeuren er dan wel eens dingen waar je dan niet mee eens bent, bijvoorbeeld? En die je dan toch moet communiceren?
Ik ben als burgemeester zelf verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Maar alle politieke maatregelen, dat doen die wethouders en die politieke partijen. En ja, het komt wel eens voor dat ik denk, dat ze dan plannen hebben of dingen leuk vinden waarvan ik denk, oh, dit gaat weer vervelende stukken opleveren. En wie krijgt de schuld?
Nou Bas, waarom is zo'n vrouw het ambt niet waardig? Jij bent netjes opgevoed in Drachten. Vertel.
Omdat ze waarschijnlijk, stoor jij eraan dat ze met volle mond praat?
Ja, de helft van de tijd zit ze gewoon met de bek vol met fluiten te praten.
Ja.
Dat is toch... Dat kan toch niet, Bas Paternotte?
Nee, mij maakt het niet uit. Maar mij viel wel iets anders. Waar is dit filmpje voor trouwens? Waar komt dit vandaan? Weet je dat?
TikTok. Een van de gast die ook kok schijnt te zijn. Die interviewde haar met een broodje. Misschien heet de rubriek wel broodje met een bestuurder.
Nee, maar dit is heel slim wat Halsema doet. Want dit is namelijk de leuke Femke Halsema. Dit is de, ja, kijk eens, ik ben lekker met volle mond aan het praten terwijl ik word geïnterviewd. En ik vertel lekker dat ik 's avonds heel veel glazen wijn drink en zo. Dit is de Femke Halsema die wij 20 jaar geleden leerden kennen. Waarmee we hebben samengewerkt bij HP de Tijd, bla 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 bla. Dit is hoe Femke Halsema mensen inpakt. Want je denkt, ik heb het filmpje niet eens gezien, maar ik moet erom lachen. Omdat het gewoon grappig is dat die charmante Femke Halsema met de mond vol mond praat voor de camera. Ik vind dat geestig. Maar ik heb 20 jaar ervaring met Femke Halsema. Ik weet dat het een achterbakse gemene vrouw is in wezen. Hè? Die altijd de schuld afschuift. Het ligt nooit aan Femke Halsema. Dus nee, dit is de Femke manier. Zo pak ze mensen in. En dan denk je, goh, wat een leuke, aardige, charmante vrouw. Maar dat is ze dus helemaal niet. Want het is dus een achterbaks gemeen kring in wezen.
Een soort fakes.
Een soort fakes, zou je kunnen zeggen. Ja, heel slim, dijk gaaf.
Ja.
Ja, nee, ja, dat heb ik zou haar nooit een fakes noemen, zo ben ik niet.
Nee, maar Bas, even zonder dolle man. Ik neem toch aan dat... Kijk, je hebt natuurlijk deftige mensen die juist weer smerig zijn, hè? Die zijn zo rijk... En die hebben zo scheid aan de hele wereld dat ze allemaal zitten te smekken tijdens het eten.
Ja.
En met eten gooien en dranken door de afvoer spoelen en zo. Mm-hmm. Maar ik neem te gaan dat de paternottetjes uit Drachten, dat gewoon de nette adel was.
Ik kreeg een pets als ik met volle mond ging praten.
Ja, natuurlijk.
Dus nee, dat,
En als deze gozer dat nou had gedaan, was het ook goede tv geweest.
Ja, ik weet niet. Ja, ja, ik weet niet of het heel verstandig is om de burgemeester in het gezicht te slaan.
Als zij praat met volle mond, ja, met een camera die draait, dat is gewoon...
Nee, maar
wat
ik
denk
storm
je dat
me daar
in wijsglas hiervan vindt?
Ik heb de beelden niet gezien, maar ik storm er niet aan, omdat ik weet wat erachter zit. Dit is
dus haar act.
Wel overwogen strategie. Ja. Het is niet dat Femke Halsema altijd met volle mond praat. Nee, dat doet ze speciaal voor het filmpje, om te laten zien... Oh, kijk, meis, grappig, sympathiek en met volle mond praat. Heeft ze over nagedacht. Het is niet spontaan. Ze heeft over nagedacht, want zo wil ze. Ze heeft geanalyseerd. Daarom vroeg ik, waar komt het filmpje vandaan? Maar dit, nou ja, jij zegt dus TikTok, dus dan zijn het jonge mensen. Ze heeft dat heel snel, razendsnel in dat brein van haar geanalyseerd. Ik ga gewoon even met volle mond praten. Want dan vindt de doelgroep van dit filmpje, vinden ze mij sympathiek. Dat is de enige reden waarom ze dat doet.
En voor de volwassen luisteraar die stiekem meeluistert, zit er dan toch in. Ik ben alleen maar verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. En voor de rest moeten jullie bij die anderen zijn.
Nee,
maar ik krijg toch de schuld.
Dat is de kern van Femke Halsema. Hè? Ja. Altijd de schuld afschuiven. En zelfs in een eenvoudig TikTok-filmpje, waarin ze hete kip eet met een of andere vogel, passen daartoe. Van het ligt nooit aan mij. Dus nee, zeer verhelderend filmpje.
Maar goed, jij wilde het dus liever over Rob Jet hebben dan over Femke Halsema.
Ja,
dus
nee,
zeg
ik zag alleen het onderwerp. We moeten het over Amsterdam. Gesprek. Mensen, ik lees voor op het draaiboek. Audio Halsema. Gesprek over puinzooi 020. Afvalratten, vrouwen en homo's onveilig. Scheid en regels, illegale. Enzovoort. En toch kiezen we straks weer links. En toch kiezen ze straks weer. Dus de Amsterdammers met de gemeenteraad. Maar daarom had ik weinig trek in het onderwerp. Omdat we dit al zo vaak hebben behandeld. Dat Amsterdam een kutstad is. Al 15 jaar.
Ja, daar heb je ook gelijk in. Dus doe maar op Jetten dan. Zeg het maar. Wat wou je kwijt?
Maar ik vond dit dus wel een heel goed gecureerd filmpje van jou. Want we hebben uiteindelijk toch een leuk onderwerp ervan weten te maken.
Next.
Ja. Oh ja, Rob Jetten. Ik zag jou daarover tweeten. Oh ja, Rob Jetten werd geïnterviewd door Shownieuws. De minister-president, toekomstig minister-president, heeft zijn eerste grote interview was dus Shownieuws, begrijp ik, waarin hij het jaar doornam en wat hij volgend jaar allemaal wil doen.
Trouwen, Spanje.
Trouwen, Spanje.
Ja, past in de agenda. Schoonmoeder woont daar, bla 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 bla.
Oh man, straks gaan we hem nog zien bij de Hanslers gewoon. Dat hij dan daarom nog eventjes een drankje komt drinken bij
jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Ja,
anyhow, het ging dus ook over de Instagram-kwestie. Dat Nicolas, die had hem dan ontvolgd op Instagram.
Ja.
En hij legde uit wat er achter wegkwam, of hoe dat zat. En toen zei hij van, hij had van mensen bij Instagram gehoord van dat als je iemand ontvolgt, dat je dan je algoritme opschoont. Want die vriend van hem, die werd knettergek van alle D66-reclame die hij voorbij zag komen in zijn Instagram-account. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat hij Rob Jetten en waarschijnlijk meer D66'ers volgt. Dus had een soort, dat had iemand bij Instagram hem verteld, dat hij dus een soort algoritme reset had gedaan.
Ja.
En toen zag ik dat Jan Dijkgraaf.
Nu gaan we eerst even terug naar de feiten.
Ja.
Die Nicolas was volgens Rob Jetten het zat. Mm. En die heeft toen Rob Jetten even ontvolgd. En daardoor was volgens Nicolas het algoritme op nul gezet. Laten we het even zo zeggen. En toen zei Jetten, en dat doet hij wel vaker, ik heb met diverse mensen bij Instagram contact gehad. Ja. En die hebben me uitgelegd, nee, dat moet je even zo en zo en zo doen. Ja. En daarvan zei ik, hij verzint het.
Ja.
Dat is, en nu mag jij verder om mij af te zeiken.
Nou, dat zei jij niet. Volgens mij heb je dat gewoon in een
nee, natuurlijk. Mijn gezonde boerenverstand zei, net als dat politici altijd bij de algemene beschouwingen beginnen met, ik was op een school en dan sprak ik een meisje met een hoofddoek en een meisje met blond haar en een brilletje en die zeiden me dit en dit. Dat zijn altijd verzinsels, dat soort verhalen. Dat voelde ik aan. En toen heb ik aan kloot, dus niet aan krok of zo, maar aan kloot, hè?
Ja,
mijn betaald abonnement op.
Ja.
Heb ik gevraagd, hoe zit dat precies? Kan het dat een medewerker van Instagram aan Rob Jetten heeft verteld hoe die eventjes kon zorgen dat je voortaan geen last meer hebt van algoritmes?
Ja.
Nou, en daar kwam een antwoord uit met, nou, dat is vrij onwaarschijnlijk dat het verhaal zoals Rob Jetten het heeft verteld, dat klopt.
En toen bedacht ik mij, misschien ga ik Jan Dijkgraaf volgen. Want, nee, want ik heb namelijk een pesthekel aan mensen die zich in discussies mengen. Met, nee, maar niet zozeer om jou, maar je ziet dat steeds vaker. Dus dan heb ik een stukje geschreven, Basje Hof of zo. En dan vraagt iemand, Grok, klopt dit en dat? Bladibla. En dan komt Grok, hè, dus dan de model van Twitter, komt dan met een antwoord. Maar dat antwoord klopt dan niet. En dan ben ik geneigd om dat te zeggen. Maar ik ga niet in discussie met mensen die iets aan AI vragen.
Mooi, want volgende onderwerp
dus. Nee. Want nu
dus.
Ga ik naar de inhoud. Oh. Nu ga ik naar de inhoud. Want jij, zonder erbij te zeggen dat je het dan van ene kloot hebt. Wat een bizarre naam is dat ook, kloot.
Nou ja, we hebben nog een songfestival deelnemer gehad afgelopen jaar die zo heette.
Ah, die heette ook kloot natuurlijk, ja. Maar anyhow,
je hebt dus jij
vraagt dan aan Kloot van hoe zit dat? En dan doe je alsof je het zelf hebt gezegd. Hè? Want er zijn heel veel mensen die denken Jan Dijk...
Natuurlijk
gaat
niet. Ik heb het één op één gekopieerd.
Je wil niet weten hoeveel domme mensen er zijn die echt denken dat je dit zelfstandig hebt ingetikt. Maar dan heb je wijsneus Bas Paternotte, die dat dus niet terug gaat twitteren. Ik had al bedacht, ik bespreek het tot in de podcast. Maar ik ga gewoon ook niet in discussie op Twitter met mensen die met Kloot of Grok aankomen. Want het is helemaal niet raar dat Jette mensen bij Instagram zou kennen. Omdat hij de afgelopen jaren tonnen, misschien wel miljoenen aan Meta, hè, de eigenaar van Instagram, heeft overgemaakt. Dus natuurlijk kent hij dan mensen. Want D66 heeft tot het niet meer mocht als een wilde geadverteerd.
Ja, maar dat
Instagram.
Waren de leasers en de freaks, maar dan niet de lijsttrekkers zelf.
He, in oktober, vlak voor de verkiezingen, toen is Meta ermee gestopt. Die wilde dat niet meer. En toen hebben twee partijen, het mocht nog één week, mochten ze adverteren op Meta. En dat zijn twee partijen geweest die toen nog extra geld erin hebben gepompt. Dus afgelopen verkiezingen. Dat waren Forum voor Democratie. Die hebben nog €80.000 overgemaakt. En D66 heeft nog voor €60.000 advertenties ingekocht op Meta. En daarna was het dus afgelopen. En in 2023, nou, toen hadden ze de grootste campagne. Toen hadden ze 2,4 miljoen, hè, heeft D66 toen besteed. Waarvan ook tonnen naar Meta is gegaan. Dus natuurlijk kent Rob Jetten mensen bij Instagram.
Nee hoor, D66 marketingtypetjes, die kennen ze.
Nee Jan, laat me nou uitpraten.
Ja.
Want zo kende ik tot voor kort, hij is er nu weg, ook mensen bij Google. Al die bedrijven die hebben lobbyisten. Voor Google was dat Arjan El Facet, hè? Oud GroenLinks-Kamerlid. Die ken ik al heel lang. Ik heb er ook een keer ik heb met hem in een stichting gezeten van een discussiecentrum wat we hadden opgericht hier in Utrecht. Hij is later lobbyist geworden voor Google. Hij is toevallig dit najaar mee gestopt. Nou, Instagram heeft natuurlijk ook allemaal van die types. Dus natuurlijk kent Rob Jet de mensen bij Meta. Dus dat is. Als iemand bij Meta. 99% van de mensen kent niemand bij Meta. Maar de fractievoorzitter van D66 of de politiek leider van D66 kent natuurlijk wel mensen bij Meta. Omdat hij ook allemaal van die. Van die computernerds om zich heen heeft. Marietje Schaken, bla bla bla. Hij zit gewoon in dat netwerk. En daarom zeg ik mensen, pas op met je AI-dingen. Daarom zeg ik ook Jan Dijkgraaf, pas op met je AI-dingen. Want je hebt dat nu daar neergezet. Terwijl Rob Jetten natuurlijk de uitzondering is. Natuurlijk kent hij mensen bij Meta. Okay. Dat was mijn punt.
We gaan even letterlijk citeren. Rob Jetten, ik kreeg van medewerkers bij Instagram tips over hoe je zonder iemand te ontvolgen je algoritme kan wissen. Ja. Dus dat heb ik even in het Spaans vertaald en aan Nico uitgelegd. Bas, je kan bij Instagram je algoritme niet wissen. Punt.
Ja, dat maakt niet uit. Hij gaat dat er ook niet in detail uit.
Nee, maar over wie?
Iemand van Instagram heeft dat gewoon tegen hem
maar
gezegd.
Over wie?
Dat is
heel wel, ja, nee, iemand van Instagram, dat is iemand die ook een account heeft. Over wie hebben we nou al twee weken gehad dat ze onzin loopt te verkondigen, omdat ze zegt, ik ben gebeld door heel veel mensen die zeggen dat als ik in de gemeenteraad ga, dat ik dan beveiligd word.
Ja.
Nou?
Ja,
Wie gebruikt ook die constructie? Medewerkers van Instagram, heel veel mensen.
Maar de leider van D66 die kent echt wel mensen bij Instagram. Dat is mijn enige, dat was mijn hele.
Ja, maar je kan niet zonder iemand te ontvolgen je algoritme wissen. Dat is gewoon niet waar. Dat kan
nee,
helemaal niet.
Dat iemand.
En dat beweert hij dat het kan.
Ik zag in de comments dat je in settings iets moet. In jouw comment stond het notabene.
Ja, voor toekomstige.
Het staat ergens in de settings. En dus iemand heeft zoiets tegen hem gezegd. En dat verhaal, dat snapt hij er geen hol van. En zo heeft hij doorgezet.
Nou, zal ik je een voorbeeld noemen, Bas?
Punt is de bewering dat hij niemand bij Instagram gesproken zou kunnen hebben, dat niet klopt.
Maar dat is dus niet waar het om gaat. Het gaat erom dat hij zegt...
Special, mensen. Hij welkom bij dat, de Mierenneuk Special.
Hij zegt dat er een trucje is verteld aan hem door medewerkers van Instagram, waarmee je... En ik zeg, dat kan helemaal niet. Wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld zeggen, ik ga iemand niet meer volgen. En bij advertenties kan je zeggen, deze advertentie niet meer vertonen. Dus als je zegt, ik ontvolg iemand, wat die Nicolas daar dus gedaan heeft, dan verdwijnen de tweets van dat figuur uit jouw, bij Twitter dan, uit je timeline, als je zegt, ik wil alleen de tweets zien van mensen die ik volg.
Ja.
Dan ben je uit het algoritme van de tweets over D66. Nee, dan heb je gewoon D66 niet meer gevolgd.
Ja.
Snap je? Dus het gaat om de inhoud en niet om de vorm. Je pakt mij een paar woordjes. Dat misschien wel drie slijmballen van Instagram naar de grote baas van D66 hebben geïnstagramd. Nou, Rob, je moet gewoon even dit of dat doen.
Ja.
Het is gewoon echt gelul. Echt allemaal gelul. Gelul, gelul, gelul. Ja. Maar goed, neem jij het vooral op voor de baas van je neefje.
Nee, het gaat erom. Dat AI, dat, je moet dat niet doen. Ik hou daar niet van.
Je moet eens weten wat ik allemaal met AI doe.
Ja. Dat klinkt bijna smerig.
Nee, je moet er geen grap over maken. Ik ben woedend. Ik ben woedend. En weet je, er zijn mensen die als ze woedend zijn boven de partijen gaan staan. Groter zijn dan de rest. Ja. En een van die mensen is onze
groot bruggetje. Heel goed.
En een van die mensen is onze grote vriend Richard de Mos.
Ja.
Die heeft besloten, ik ben genaaid tot en met.
Ja.
Door Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag. Door D66, door de PvdA, door GroenLinks. Maar Richard, die gaat boven de partijen staan. En Richard strijkt over zijn hart in het belang voor de mensen in Den Haag. En hier gaan we luisteren naar Richard de Mos.
Heeft het je 2 ton gekost?
Ja,
uiteindelijk?
Dat heeft me zeker 2 ton gekost. En ik heb naar huis moeten slopen. Naast het emotionele leed. Het financiële leed, emotionele. Maar ook de reputatieschade. Als ik een bankrekening wil, dan is nog steeds bij de bank van, nou, dat is tot die meneer uit Den Haag en die is corrupt en dan moet ik gaan bewijzen.
Hoe merk je dat dan?
Dat ik niet ben. Nou, ik zou je een voorbeeld geven. Ik had laatst een spaarrekening die ik wilde openen. Nou, mijn broer had die binnen 5 minuten. Ik heb er 9 maanden over gedaan om te openen. Dus dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Ik wilde ook niet in blijven hangen, want het Calimero-gedrag past mij niet. Alleen dat daar schade is. Ik had 6 jaar lang wethouder moeten zijn van de stad Den Haag. Dan had de stad Den Haag ook verder geweest met standpunten waar een groot deel van Den Haag het mee eens is. Hè. Wij zijn ondanks die schade of die corruptiezaak altijd de grootste partij gebleven. Ja, dus de stad heeft schade. Ik heb schade. Ja, en er wordt vervolgens heel makkelijk overheen gestapt. Ik vind het heel triest dat het zittende college het ook dat politiek gemaakt heeft. Van ja, we gaan geen schade uitkeren, want het college wil dat niet. Er is geen juridische grond, dus tot ziens. En reflectie doen we ook niet. Nou goed, laat ik dan maar de verstandigste zijn. De excuses, wat er ook nooit gekomen is. Er zijn 3 partijen, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, die mijn partij uitgesloten hebben, 6 jaar lang, op oneigenlijke gronden. Nooit een excuus. Sterker nog, je gaat in een radioprogramma gewoon van voren af aan beginnen. Maar ik wil niet meer in strijd en in die ruzie. Nee. Ik wil gewoon vooruit. Dus misschien met dit signaal dat ik zeg van, nou, dan zijn wij maar de verstandigste. Al is dat onterecht, al is de schade heel groot, wil ik vooruitkijken. En dat is ook veel fijner, want in boosheid en in woede blijven hangen is een hele slechte emotie.
Nou, wat een wijze woorden van Richard de Mos.
Hij staat bij Pim CD, hè? Ik heb het vanmorgen even een stuk geluisterd, ja.
Ik vergeef je dus ook wat je net hebt geflikt.
Ja, nee, maar ik vind het wel heel mooi van de Mos. En ik snap het ook wel, anders gaat hij ook negatief die gemeenteraadscampagne in. Maar aan de andere kant, want hij is echt genaaid, hè? En ze je huis moeten verkopen vanwege onterechte beschuldigingen. Ik zou er echt permanent woest over zijn als dat mij zou overkomen. Maar ik vind het heel moedig van hem. Want hij heeft die advocaat, die kale toch? Die kale
Peter Plasman.
Ja, Peter Plasman. Nou, die draait zijn handen niet. Die stond gewoon helemaal klaar om al die lui...
Het gaat ook om de andere slachtoffers. Het is niet alleen maar de Mos. Ook Gernawi. Ja. En ook, ook nog een paar andere ondernemers die zijn meegesleurd in het hele drama. En Jan van Zanen maar niet reageren op verzoeningspogingen van de Mos. Zelfs dat, hè? Ze zijn gewoon niet eens in gesprek geweest met hem.
Terwijl Van Zanen het wel voor de rechtszaak.
Ja.
vond nog dat vorm heeft opgenomen.
Dat te lang duurde.
Dit duurt te lang.
Maar toen was het huis al verkocht, hoor.
Nee, ik vind het. Dit, hij heeft natuurlijk eigen belang bij, omdat hij negatieve campagne heeft natuurlijk nagedacht. Ja, daar ga ik het misschien niet meer redden. Maar het neigt wel naar edelmoedigheid, hoor.
Edelmoedigheid, dat was het woord wat ik zocht. Ja. Dat komt weer uit jouw kringen, kennen ze dat. Ja. Maar Richard is een edelmoedig mens. En zeker als hij in het volgende college komt, dan zal dat blijken. Want dan gaat hij ook niet meer door. Maar als hij er weer wordt uitgenaaid, wat niet uit te sluiten valt, gaat hij natuurlijk na de verkiezingen gewoon vol gas door met die procedure.
Hij zegt niet, ik stop helemaal mee. Hè?
Hij schort het op.
Hij schort het op, precies.
Heel edelmoedig.
Ja. Maar het is, ik vind, nee, maar het neigt, daarom zeg ik, het neigt naar, hè, want er zit een berekenend iets achter. Maar het neigt naar edelmoedigheid. En dat vind ik best wel groots van hem, omdat hij echt genaaid is. En het is, want dat geloof ik wel, dat hij leer mij banken kennen. Dat ze, hè, ik kwam er een keer achter dat ik op zo'n lijst stond. God, hoe noemen ze die lijst nou? De puntje-puntje lijst. Als je dan bijvoorbeeld een nieuwe rekening wil openen, dan gaan ze je extra controleren. Ja. Omdat je een publiek persoon bent. Maar ik ben helemaal geen publiek persoon. Ik ben Bassie P. Maar hoe was ik op die lijst terechtgekomen? Omdat een of andere eikel, nu hebben we het dus over een bank, hè? Ja. Die dacht van Bas Paternotte, oh, dat is de Tweede Kamerlid van D66.
Oh, zo ja.
En dus toen stond ik op dezelfde lijst als mijn neefje.
Het algoritme van de bank had je eruit gehaald.
Dit is echt medewerkersniveau. Want algoritmes, een computer, die ziet wel het verschil tussen Jan en Bas. Een mens ziet het verschil niet. Dus hoe dan ook. En toen kreeg ik een melding van het BKR. Nee, van de bank. Ik wilde een zakelijke rekening openen. Kreeg ik een melding van, ja, bij het BKR zeggen ze dat u op deze en deze lijst staat. Dus het gaat langer duren. Ik zeg, wat is dat voor lijst? Nou, toen bleek het dus die lijsten zijn waar alle politici op staan.
Ja.
En toen heb ik uiteindelijk een brief naar een bedrijf in Londen. Want al die gegevens worden beheerd door een bedrijf in Londen. Een brief naar Londen moeten sturen. En toen hebben ze mij van die lijsten gehaald. En nu kan ik wel weer rekeningen openen. Anyhow, dat vertelde hij dus aan Pim's D.
Ja.
Dat hij een eenvoudige spaarrekening, dat hij er 9 maanden over deed. Ja. Gewoon om een spaarrekening te openen. Opdat ze dus begonnen te zeiken over, ja, maar u bent toch corrupt? Ik vind dat echt schandalig. Ja. Omdat hij is dus inderdaad 2 keer vrijgesproken. Hè? Dus nee, echt heel erg. Heel erg.
Nee, vind ik ook. Maar het is heel edelmoedig gebaar. En kijk, het is, één ding is natuurlijk over de gemeenteraadsverkiezingen nu al te voorspellen. Mm. De grootste partij. Dat weten we allemaal in heel Nederland. Het wordt namelijk de lokale partij. Overal. Ja. Over heel Nederland gesproken. En niet D66 of PVV of GroenLinks, PvdA. En Richard gaat in Den Haag ook weer de grootste worden. Alleen de vraag is, ja, wordt hij groot genoeg?
Ja.
Want hij moet wel iets groter worden dan hij nu is, om echt te kunnen zeggen, nu kunnen ze niet om me heen.
Ja.
Het zou me zo'n lief ding waard zijn als Hart voor Den Haag van de Mos en de VVD, van die leuke Lotte van Bas de Batenburg, als die samen een meerderheid zouden hebben.
Het zou echt geweldig
zou
zijn.
Zo mooi zijn.
Wat hebben ze nu, een coalitie met Denk?
PvdA, ja, het hele zootje behalve VVD en Hart voor Den Haag.
Ja, want VVD is uit het college gestapt toen de Mos eruit ging.
Nee, want toen de Mos was vrijgesproken die kwestie, dat debat daarover, zijn ze eruit gestapt volgens mij. De Mos was er al lang uit natuurlijk. Die is met zijn arrestatie gelijk uitgeflikkerd.
Nee, dat snap ik, maar de VVD is in ieder geval uit het college gestapt op een gegeven moment.
En
dat
toen werd het zo'n mengelmoes van allemaal kleine kutpartijtjes.
Maar Lotte van Bas de Batenburg, 60 fractie, leuke vrouw vind ik dat.
Ja, zeer leuke VVD'er. Ze bestaan nog.
Ze
kunnen allemaal door de wasstraat en net zo erg worden als wat er in Den Haag in de Tweede Kamer zit. Maar vooralsnog deugt ze.
Ja. Absoluut. Ja.
Maar als die samen nou eens een coalitie van de Willing gaan beginnen, en dan Den Haag op de schop, en al dat extreem linkse geneuzel
eruit. Ja, omdat ze dus uit het college zijn gestapt, neem ik aan dat ze daar dus wel voor openstaan.
Nou, ze heeft niet juist gezegd dat ze niet vastgeklonken zit aan Hart voor Den Haag.
Oh, oké.
Onlangs. Dus, maar Richard zet nu een edelmoedige stap.
Maar niet vastgeklonken is niet van, ik sluit ze uit.
Nee, maar ook, het was iets negatiever. Het was iets negatiever.
Was het wel negatiever?
Iets negatiever, Dus ik snap dat Richard het. Het is natuurlijk ook qua potentieel van kiezers een concurrent.
Ja.
Dus ik snap wel dat. Maar goed, als straks de verkiezingen voorbij zijn, samen edelmoedig zijn, slik je nederlaag en of allebei je winst. En ga lekker samen in het college. En laat dat hele linkse tyfuszootje in Den Haag een poepje ruiken.
Komen, denk. Je kan je het echt.
Ja, oh, vind ik in Rotterdam ook. Hè. Ik moet binnenkort weer invallen bij die podcast. Rotterdam wordt wakker als host.
Ja.
Ja, en dan blijft eigenlijk mijn enige vraag die me echt boeit aan partijen die daar in het college zitten, zoals D66. Hoe kan je in godsnaam met die moderne fascisten van Denk in een college gaan zitten?
Ja.
Ja, ik ken hun argumenten inmiddels, maar ik denk echt, je hebt toch principes?
Ja, nee, maar daarom. Je kan toch? Gewoon niet. Je kan jezelf niet serieus meer in de spiegel aankijken als je met Denk in een college gaat zitten. Helemaal als je hebt gezien hoe ze zich afgelopen jaar in de Tweede Kamer hebben misdragen met die hele Gaza-toestand.
Dus precies.
Je kan gewoon niet met daarmee samenwerken. Pas nou maar op met die podcast. Dat je dat wel een beetje. Hè, want het is dus een nettere podcast dan wat wij maken. Want je hebt dus laatst Willekoek van de D66 mevrouw gekregen.
Ja. Ik had die samen met Chris Woerts, die mevrouw van D66, overigens een groot talent. Maar hadden we seksistisch benaderd in de podcast.
Ja.
En toen heb ik natuurlijk als host ruiterlijk mijn excuses aangeboden. Want dat hoort bij de rol van host, hè?
Ja.
Maar het blijkt dus later, toen ik er een keer niet zat, dat Chris Woerts en ik en Wierd Duk bij haar thuis, bij dat D66 raadslid, fractievoorzitter, bij haar thuis werden uitgenodigd om een cursus te krijgen op een zaterdagmiddag met een borreltje.
Oh?
En dat heb ik ooit in het draaiboek gezet, maar daar kwamen we toen niet aan toe, aan dat fragment.
Maar ga je dat doen?
Een cursus fatsoen? Een cursus, Bas, ik heb ooit in opzij een 8,5 gekregen op de feministische maatlat. Je denkt toch niet dat ik echt een seksist ben? Dat is mijn rol als host.
Ja.
Beetje, dat mens blijft me doorlullen.
Ik heb het hele fragment gezien. Het was super mooi. Je werd helemaal in de hoek gezet. Ik vond het echt grappig.
Ja.
Ja.
Nee, ik werd niet in de hoek gezet. Ik trok me als host terug in de hoek. Maar je kent me toch, Bas?
Ja.
Je weet toch dat ik geen seksist ben?
En ze zei toen aan het eind nog van, terwijl, hè, want die Woerts, die was veel minder door het stof gegaan.
Ja, die kreeg alleen maar een rode kop.
Ja, en aan het eind kreeg ze nog de vraag of dat zei ze buiten de uitzending. En dan klop ik uit.
Vroeg ik.
Ja, met wie zou je naar huis gaan? En toen zei ze met Woerts.
Nee, een borreltje drinken.
Ja, oké.
Okay. Naar huis gaan gaat wel heel ver.
Oké, met wie zou je een borreltje drinken? En toen zei ze met Woerts.
Toch met Chris Woerts. Ik kom hier niet meer terug.
Ja.
Nou, het is wat.
Terwijl jij door het stof was gegaan.
Ja,
en een 8,5 had op de feministische meetlat in opzij.
Ja, dat bedoel ik. Dus het is allemaal een act, Bas. Kijk, de Naar de Jongens podcast, mijn briefjes, mijn stukjes, dat is allemaal echt. Ja. Maar als ik moet invallen ergens als host, dan speel ik die act. En je weet wie ik daar dan vervang. Frank Hitsert, oud-hoofdredacteur van Panorama. Dan ben ik daarmee vergeleken, ben ik echt de braafste Nederlander die er rondloopt.
Ja.
En zeg ik niet dat Frank wel een seksist is, hè? Even voor de zekerheid. Maar.
Hij was alleen hoofdredacteur van Panorama begin deze eeuw.
Ja.
Echt zulke andere tijden.
Weet je wat ik voel toch wel een beetje dat ik denk, ik wil niet stoppen, Bas. Het is onze laatste podcast van 2025.
Ja.
Ja.
En ik pak even de agenda erbij. Even zien.
Oh, in januari spreken we elkaar alweer, want dan gaan we bellen.
Bellen we in januari
al? Ja, dat heb ik in die planning gezet die ik jou
heb gestuurd. Moet ik die planning dus nog kijken.
We bellen niet op vrijdag, maar op donderdag. Want donderdag is het nieuwjaarsdag. En je kan niet maken, als je bijna dagelijks een podcast maakt, om op nieuwjaarsdag verstek te laten gaan.
Ja, dus donderdag bellen we alweer. En we maken in januari 25 podcast.
Nou, zoiets. Ja.
Ongelooflijk.
We hebben 3 keer in de week hebben we Winter voor Liefde. Behalve de eerste week, dan is het 4 keer in de week. We hebben nog 2 keer de Hanslers. We hebben elke week Bellen met Bassie. Elke week de synagoge. Elke week de Naar de Jongens podcast. Nou ja, en dan als ze dan de kerstvakantie, die lui die in de informatie zit, als ze de kerstvakantie iets verkorten, want ze beginnen de kerstvakantie van de Tweede Kamer, zeg maar. Ja, dan kunnen we ook nog extra formatiespecials krijgen.
Ja.
Gekkaars.
We maken echt heel veel podcasts.
Ik ren nu, als ik jou op opgang, dan ren ik naar Thea. En dan zeg ik, nou, je wilde toch mij ook een keer spreken in plaats van alleen Bas. Nou ja,
ik heb nu een uurtje.
Ja. Ik heb een uurtje en dan moet ik monteren.
Ja. Dus mensen, als je al die podcasts ook wilt luisteren, dan gaat u naar petjeaf.com/naarjongens. En voor 4 tientjes per jaar krijgt u dus deze enorme shitload aan podcasts.
Ja, en het zijn ook rustiger maanden, hè? Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Het zijn ook wel eens maanden dat we er maar 12 hebben.
Ja.
Dan is nog het, veel.
Dan is het 3 per week. Standaard is het 3 per week.
Ja, dat klopt.
Ja, standaard krijg je de 3 per week sowieso.
Waarvan 1 dus voor freeriders is. Hè, zoals mensen die nu wel luisteren, maar geen abonnee zijn.
Ja.
Maar de rest is alleen voor onze echte vrienden. En dat zijn onze abonnees. Ja. Via petjeaf.com/naarjongens. En tegen Bas Paternotte zeg ik voor de allerlaatste keer dit jaar, de mazzel.
Doei doei.